Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmiddag, deze eerste paasdag, vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 119, zingen vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Psalm 119, vers 84. Van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 24 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen, vervolg op vanmorgen, Markus 16, nu de versen 9 tot en met 20. Markus 16, vers 9 tot en met 20. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de woorden van artikel 24 belijden we: wij geloven dat dit waarachtige geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens. En doet hem leven in een nieuw leven. En maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zover vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden. In een vroom en heilig leven dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God. Maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof. Maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit een goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn. Overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen doen, niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onder de dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees, en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende zonder enige zekerheid. En onze arme conscientiën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Markus 16 vanaf het 9e vers. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het den anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikten overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen van Psalm 27, versen 1, 3 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen zal er worden gecollecteerd. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En straks bij de uitgang is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek vanmiddag, deze eerste paasdag, die kunnen we vinden in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Markus 16, vers 9 tot en met vers 20. We staan stil bij vers 14, Markus 16, vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elf, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid van hun harten, omdat ze niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema Jezus' verschijning aan de discipelen. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over Jezus' komst. Daarna als tweede over Jezus' verwijt. Daarna als derde over Jezus' getuigenis. Thema, Jezus' verschijning aan de discipelen. Jezus' komst, Jezus' verwijt, Jezus' getuigenis. Onze eerste gedachte, Jezus' komst. Gemeente, wat was het een rijke boodschap vanmorgen. Wees niet bevreesd, u zoekt Jezus die gekruist was. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Het was een rijke boodschap in de wereld van toen, waar in het paasevangelie zich afspeelde, maar ook een rijke boodschap in de wereld van nu, waar in dit paasevangelie wordt verkondigd en wordt geloofd. Want de wereld van toen, waarin het paasevangelie zich afspeelde, en de wereld van nu, waar in dit paasevangelie wordt verkondigd en geloofd, hebben meer overeenkomsten dan wij misschien zouden denken. Dat maakt het oude woord van toen zo actueel vandaag. Denk maar even mee. De wereld van nu, de wereld waarin u en jij en ik leven, dat is een wereld waarin weerzin tegen Jezus en vertwijfeling over Jezus leeft. Zo was het ook in de wereld van toen. Want het paasevangelie speelde zich af in een wereld die radicaal met Jezus had afgerekend. Velen haalden opgelucht adem dat Jezus was gestorven en was begraven. Maar let erop, zijn volgelingen, mannen en vrouwen, die Jezus geloofd hadden, bleven in grote verwarring achter. Ook de discipelen wisten niet meer wat ze van hem denken moesten. Daarom waren zij naar de begrafenis stil weggelopen, terug naar waar ze vandaan kwamen. Teleurgesteld, gedesillusioneerd waren ze, alle geloof en alle hoop voorbij. In Psalm 42 hebben ze zich herkend. Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen me zeggen, waar is uw God? Gemeente, misschien herkent u dat wel, om je heen kijkend, naar de wereld van nu om ons heen, misschien op je werk, misschien op je opleiding, dan kom je mensen tegen die zijn klaar met Jezus en met het geloof. Ja, want als God zou bestaan, zou het er anders uitzien in de wereld. Je proeft soms de ontreddering bij mensen van binnen. En misschien is het ook zo wel bij jezelf, dat je met heimwee innerlijk terugdenkt aan de tijden, dat je hart zo vol was van de liefde van God en je zo dicht bij hem leefde. Nu? Nu echter sta je met lege handen. En toch, het klonk vanmorgen, wees niet bevreesd, u zult Jezus die gekruisigd was, hij is hier niet, hij is opgestaan. Zo klonk het op deze vroege paasmorgen, toen Maria Magdalena, Maria en Salome bij het lege graf aankwamen. Het graf gingen ze binnen, maar hun meester was daar niet meer. Zij ontmoetten daar wel een engel. Die engel stelde hen gerust en gaf de opdracht om de discipelen en Petrus te vertellen dat de Heer Jezus hem in Galilea zou ontmoeten. Maar ja, jongens en meisjes, de discipelen die zijn zo bang geworden na alles wat er gebeurd is. Ze zitten binnen, hebben de deur op slot gedaan, zitten maar wat stil naar beneden te kijken. Als je erover nadenkt, dan zit er in deze opdracht veel liefde. De Heer Jezus laat zien dat hij hun vluchtgedrag beantwoordt met zijn zoekgedrag, met zijn opzoekende zondaarsliefde. Typerend voor de Heer Jezus tot op de dag van vandaag. Marcus benadrukt overigens wel dat Maria Magdalena en Maria en Salome zo geschrokken zijn dat ze helemaal niets meer zeggen. Hij vertelt eerst wat er nog meer gebeurde, vers 9 lees je dat, van de verschijning aan Maria Magdalena. Marcus vertelt dat 7 duivelen uit haar werden uitgeworpen. Dat was zonder meer indrukwekkend. Maria Magdalena is als het ware de krijgstrofee van de Heer Jezus in zijn overwinning op demonen. De Heer Jezus is deze vroege zondagmorgen haar ontmoet. Haar lieve meester stond zomaar opeens voor haar. Daarmee werd zij de eerste getuige van de opgestaande Heer Jezus. Wat is dat een bijzondere morgen geworden voor Maria Magdalena. Haar hart stroomt over van blijdschap. Direct na deze verschijning gaat ze terug naar de discipelen. Ze wil zo graag dat zij ook het blijde nieuws horen en niet langer verdrietig en bang zijn. Ze heeft uitgeroepen tegen de bange discipelen, om deze te kijken, Jezus leeft. Hij is wel opgestaan. En ook al is Maria Magdalena het sprekende en levende bewijs van de almacht en de grootheid van de Heere, ze geloven haar uiteindelijk niet. Ze kijken even naar Maria en dan naar elkaar, schudden hun hoofden. Nee, wat jij zegt, dat kan niet waar zijn. Blijkbaar hebben ze geen enkele verwachting gehad dat Jezus wel eens wel van de doden zou zijn opgestaan, zo moedeloos als ze inmiddels zijn. Want dat blijkt dan ook in vers 12. Marcus vertelt dan van een verschijning aan 2 van hen, waarschijnlijk de Emmausgangers. Deze 2 hebben onderweg tijdens een wandeling een ontmoeting met de Heer Jezus. Ook zij vertellen aan hen de boodschap dat de Heere echt is opgestaan. Het lijkt dan wat verdeeld te liggen onder de discipelen, maar teneur is toch deze, vers 13, zij geloofden ook die niet. Merkt u dan de diepe gloed van goddelijke liefde en ontferming? De goede herder weet precies wat zijn schapen nodig hebben. Want daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aan zaten. Nadat de Heer Jezus eerst aan Maria Magdalena verscheen, die niet werd geloofd. Nadat de Heer Jezus vervolgens aan de Emmausganger verscheen, die ook niet werden geloofd. Daarna verschijnt de Heer Jezus aan de 11, zegt Marcus. De 11. Jongens en meisjes, wie zouden dat zijn? En die 11, dat zijn de discipelen. Die discipelen dus, die eerder door de Heere werden geroepen. Na alles wat ze in 3 jaar tijd hebben gezien en gehoord, waren ze er zeker van overtuigd, wij blijven u trouw. Ze hebben het niet waargemaakt. Toen het nodig was, waren ze er kort en goed niet. Nu zitten ze achter gesloten deuren die open zouden moeten zijn. Ze hoorden intens blij diep verwonderd te zijn vanwege het wonder van Christus' opstanding uit de doden, maar zitten nu aan een tafel, treurend, wenend, huilend, zegt de Bijbel dan. Zodat deze verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen in wezen een groot wonder van Gods hernieuwde, opzoekende zondaarsliefde is. Hij openbaart zich, zegt de Bijbel. Dat betekent, hij onthult zich. Hij schuift het gordijn als het ware even opzij. En terwijl zij treuren en huilen, zoals Marcus zegt, is hij er. Gemeente, wat is wat? De herder, beeld van de Jezus, de herder, die zoekt zijn schapen op. Hij geeft het eeuwige leven en daarom zullen zij niet verloren gaan tot in der eeuwigheid. En daarom zal ook niemand hen uit zijn hand rukken. De herder zoekt dwalende schapen op. Zij zijn ervan overtuigd. Alles is voorbij. Er is allemaal voor niets geweest. Maar dan is de Heer Jezus er op zijn tijd en ook op zijn manier. Gemeente, ziet u dat ook echt alleen de Heere het is die het werk van zijn handen niet loslaat? Geldt al Gods kinderen, jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren, ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde. Hij die de eerste was, dat blijft hij ook. Hij zoekt op. Hij legt liefde in je hart. Hij wint je in voor zijn dienst en voor zijn koninkrijk. Dan wil je hem volgen. Ook al heb je eigenlijk nog helemaal niet door wat eraan verbonden is. Laat staan dat je dan al weet dat er ook in jouw leven tijden zullen kunnen komen waarin ook jij zo iemand bent die zomaar bij hem vandaan raakt. Kan dat dan, zegt u? Ja, dat kan. Soms heel onbedacht misschien. Maar het gebeurt. Wat gelukkig dat juist dan de Heere weer de eerste wil zijn. Je kunt het zelf niet vasthouden. Maar hij houdt je vast. Want als dan de Heere zo met je begonnen is, dan laat hij je nooit meer los. Want hij is opgestaan en gelukkig kan ook een mening van anderen dat niet ongedaan maken. Jezus leeft. Dat blijkt ook in de tweede gedachte. Jezus verwijt, je leest het, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid van hun harten. Jongens en meisjes, daar staat de Heer Jezus ineens in de kamer bij zijn discipelen. Terwijl ze bang zijn, terwijl zij dat blijde nieuws van de opgestaande Heer Jezus nog steeds niet willen geloven. En laat dat even op je inwerken. Probeer te verplaatsen in de Heer Jezus. Zijn discipelen, zijn volgelingen, lieten hem alleen. Dat moet voor de Heer Jezus een zeer eenzame weg geweest zijn. En toch, hij zoekt ze op. Hij heeft ze lief, met een eeuwige liefde. En tegelijkertijd, let erop, spreekt de Heer Jezus hem wel daar liefdevol op aan. Marcus vat het samen met de woorden, de Heer Jezus verwijt zijn discipelen hun ongelovigheid en hardigheid van de harten. Dat verwijten hier is niet zoiets als laten merken van een zekere teleurstelling. Zo van, jammer dat het zo gegaan is. Al had het anders gekund. Nee, gemeente. Er wordt eigenlijk gezegd, dit had nooit mogen gebeuren Er is ook geen goede reden voor, geen verontschuldiging voor. En misschien verbaast ons dat. Moet dat nu zo? Er is toch een verhouding van genade en liefde? Past dat dan wel? Gemeente, juist omdat er een verhouding van genade en liefde is, doet de Heer Jezus dit. Juist omdat de Heer Jezus barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid is, maakt Hij dat verwijt. En benoemt Hij heel concrete zonde van ongeloof en van de hardheid van het hart. Dit ongelovig treuren, huilen van de discipelen, dit zitten achter de gesloten deuren en zo, hebben wij misschien wel begrip voor. Dan zeggen we goed bedoeld, dat zijn de kenmerken van het nieuwe leven, dat hoort erbij. De Heere, die zal er wel voor zorgen, Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht van de Heere. Ergens is het waar in die zin, de Heere werkt er zeker in. Hij zal dat zacht gemoed ook leiden in het effen recht van de Heere. Let er dan wel op hoe Hij dat doet, want dat doet Hij door heel radicaal ongeloof aan te wijzen als schuld. Zullen wij dat ook altijd zo blijven zien? Onze belijdenis, dat zijn leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 5, is er eerlijk in en wijst ons de Bijbelse weg. Aan de ene kant is het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem een genadige gave van God. Dat lees je in de Bijbel. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof, dat niet uit u, maar het is Gods gave. Ik lees ook in de Bijbel. Het is u gegeven om in Christus te geloven. Daar hoort ook het andere bij. Dat de oorzaak of de schuld van het ongeloof, zoals ook geldt van alle andere zonden, absoluut niet is in God, maar in de mens. Laat ons dat brengen aan de voeten van deze Heere en zalig maken. Want ook op deze dag van zijn opstanding vertelt hij eerlijk waar het bij u en bij mij nog zo vaak op vast zit, op ongeloof en hardheid van het hart. De Heer Jezus verwijt ze namelijk ook hardheid van het hart. Hij verwijt zijn discipelen dan dit, dat zij vasthoudend zijn, hardleer zijn en onvatbaar bleven voor het blijde nieuws van zijn opstanding en van die oude belofte woorden. Ergens alsof de Heer Jezus hen vriendelijk en ernstig aankijkt en zegt: ik heb het toch beloofd. Ik ben toch te vertrouwen. Ik doe toch wat ik zeg. Waarom dan dat ongeloof en die hardheid van hart? Gemeente, hoe luisterden wij vanmiddag naar de stem van de Heere in deze geschiedenis? Is ook ons hart daar zo vol van? Van ongeloof, misschien ook wel net als deze discipelen in het leven met de Heere. Laat ons zelf daaraan spiegelen. Het geloof zegt namelijk amen. Het zal waar en zeker zijn. Ik ben het eens geworden met mijn veroordeling vanwege mijn zonden. Ja, ik ben inderdaad aan u voorbij gegaan. Ik heb u niet geloofd op uw woord. Ik heb niet gevraagd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is mijn eigen schuld. Daar word je voor ingeworden. Daar leer je voor buigen. God is niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig. Ik heb gezondigd, omdat ik een zondaar ben. Herkent u dat in uw eigen leven, gemeente? Want dan maakt de Heilige Geest het zo, dat je het ook eens wordt met het offer van de Heer Jezus. Vijandschap ertegen wordt weggenomen. Vrees van binnen wordt overwonnen. Je leert met je hart te vertrouwen op de belofte uit de Bijbel. Dat wie tot hem komt, door hem niet zal worden teruggestuurd. Dan brengt de Heer het zo op je hart, dat het je als het ware helemaal inneemt. Denk aan de vrouwen. Die konden toen niet anders meer dan geloven. En let erop, er is de levende, opgestaande zaligmaker, tot op de dag van vandaag nog steeds mee bezig. Gelooft u dat? Hij weet dat wij niet zonder hem kunnen leven en sterven. Gemeente, u beseft toch wel dat wij daarvan moeten hebben, dat hij van zich laat horen in je hart, dat hij laat zien en je overtuigt door zijn woord en door zijn geest. Soms doet hij dat al van jongs af aan. Soms ook gebeurt dat na veel omzwerven. Je moest eraan geloven, omdat hij zich zo met je inliet. Omdat hij je tegenhield op je weg bij de Heere vandaan. Omdat hij je zo anders te denken gaf dat je niet anders meer kon. Wat er dan verandert. Ja, dan dringt het toch eens de verbazing en verwondering tot het diepst van je binnenste door. Het is waar. Wat de Bijbel zegt. Het is waar wat de Bijbel zegt. Het is waar. Jezus leeft. Het is waar. Jezus heeft ook mij op het oog. Dat zijn van die tere en kwetsbare momenten. Dat denk je bij jezelf. Droom ik het? Beeld ik me het niet in? Kan dat wel voor mij? Je zegt niemand iets. Want je bent net als die vrouw van vanmorgen bevreesd. Je weet niet wat er van komt. Ja toch? Je weet niet wat het losmaakt. Je weet ook niet wat de gevolgen zullen zijn. Anderen zaten en zitten er niet op te wachten. Herkennen we het? Of leeft u nog onder de macht van het ongeloof? Want het ongeloof zegt heel eenvoudig, nee. Nee, ik ben het niet eens met mijn veroordeling vanwege mijn zonde. Daar voelen we ons dan nog te goed voor. We horen het aan. De vraag ondertussen, mijn zonde, hoezo dan? We zien het niet. En dus heeft het offer van de Heer Jezus uiteindelijk ook geen echte waarde voor ons. Van genade alleen leven, dat willen we niet. Nee, zeggen we dan, op een onverschillige of op een meer godsdienstige manier. Soms zeggen wij dan ook dat we wel zelf op zullen lossen op mijn manier. Ik zal herbetalen. Ik zal het goed maken met de Heere. Met mijn gebeden, met mijn tranen, met mijn veranderde leven. En noemt u verder maar op. Gemeente, moet ik me niet verkeerd begrijpen. Als het gaat over deze laatstgenoemden, dan weet ik dat er mensen zijn die het in de nood van het leven op die manier met de Heere in orde willen maken. Maar zullen wij juist dan bedenken dat we ook met een opgeknapt en een veranderd leven de Heere niet tevreden zullen kunnen stellen? Boodschap Goede Vrijdag was dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. En juist wanneer we dan met lege handen tegenover God te staan komen, krijgt het offer van de Heer Jezus in ons leven zoveel waarde. Dan komt er ruimte bij God vandaan. En dan kan de grootste van de zondaren nog zalig worden. Alles is bij hem te krijgen. Hij deelt het uit. Wat is er dan toch diep ingrijpend wanneer we doorgaan in ongeloof, wanneer het een stukje hardigheid van ons hart is geworden. Daar kom je ook tegen. Hardheid van het hart. De Bijbelwoorden ketsen er dan op af. Mensen zoals wij worden van nature helaas graag met rust gelaten in onze geestelijke slaap van de dood. Terwijl zelfs ook kinderen van God soms zo lang kunnen rusten op van alles en nog wat buiten het volbrachte werk van de Heer Jezus. Gemeente, wat onze tegenwerping ook zouden kunnen zijn, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestied, beteugelend woest en redeloos gediend. Gaan we samen zingen. Het vijfde vers uit Psalm 32. gemeente Jezus' verschijning aan de discipelen. Daar stonden eerst stil bij Jezus' komst. Daarna als tweede bij Jezus' verwijt. Nu het derde Jezus' getuigenis. Slot van de tekst. Daarna is hij geopenbaard aan de 11. Daar ze aan zaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid van de harten, omdat zij niet geloofd hadden, degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. De gemeente, wat zijn deze weinige woorden dan rijk aan onderwijs? Omdat, zo begint het bij ons tekstgedeelte hier bij Marcus nu, omdat, redengevend, daarvoor de reden waarom de Heer Jezus dat verwijt maakt, je leest het, omdat de discipelen de woorden van anderen niet hebben geloofd. Van wie dan? Ja, Maria Magdalena. En ook de Emmausgangers. Gemeente, denk maar even mee. Wat is betrouwbaarder dan het verslag van een ooggetuige? Door mensen gezien. Zelf gezien is voor Paulus 1 Korinthe 15 niet voor niets de basis van alles wat hij daarna allemaal opschrijft over de opstanding van de Heer Jezus. Zelf gezien door Maria Magdalena en ook door de Emmausgangers. Weet u gemeente, wat er voor de discipelen nog bij komt? Dit, deze mensen, deze getuigen van de opgestaande Heer Jezus, hebben gezien en verteld wat de Heer Jezus zelf al aan had gekondigd in de tijd van de omwandeling op de aarde. Lees maar na in Marcus 8 vers 31, in Marcus 9 vers 31, in Marcus 10 vers 34, in Marcus 14 vers 28. Met andere woorden, deze getuigenissen hier onderstrepen nog eens extra de betrouwbaarheid van de woorden van de Heer Jezus zelf van eerdere tijden. En dat alles maakt dat er voor de Heer Jezus alle reden is om dit verwijt zo te maken. Simpel gezegd, bij de discipelen hadden bellen moeten gaan rinkelen bij het horen van deze getuigenissen van Maria Magdalena en van de Emmausgangers. Het antwoord had moeten zijn: oh ja, dat is waar. Dat klopt. De Heer Jezus had het al ons verteld. Heeft hij beloofd. De Heer Jezus is kennelijk inderdaad echt opgestaan. Maar het antwoord was: nee, dat is niet waar. Het kan niet waar zijn. Hoe kan een lichaam dat al gestorven is, weer levend worden? Maar nog ook even dit. Als nou de Heer echt zou zijn opgestaan, zou het toch vast wel eerst aan mij verschenen zijn, zou het niet? Want wie is Maria Magdalena eigenlijk? Wie zijn die twee Emmausgangers eigenlijk? Denk maar even na, gemeente. Misschien kennen we ook wel van zulke mensen als Maria Magdalena. Ik ken haar verleden wel. Je gelooft toch niet dat ik het zo voor overneem? Misschien kennen we ook wel zulke boodschappers als de Emmausgangers. In Jeruzalem wonen ze niet. En moet die of die nou zo'n boodschap aan mij brengen? Je denkt toch niet dat ik dat aanneem? Gemeente Matthew Henry zegt het zo op deze plaats. Daar moeten we allemaal over nadenken. Zo zijn er velen die de leer van Christus voor onwaar houden. Omdat zij beneden zich achten geloof te schenken aan de personen die hij verkoren heeft om er de getuigen en de verkondigers van te zijn. Maar, zegt hij, het zal in de grote dag als geen verontschuldigingen voor ons ongeloof worden aangenomen. Wanneer we dan zeggen, wij hebben hem niet gezien, Nadat hij was opgestaan, want wij hadden het getuigenis horen aan te nemen van hen die hem wel gezien hebben. Voelt u aangemeend hoe dichtbij het derde punt dan komt? Wij horen het getuigenis aan te nemen van hen die hem wel gezien hebben. Misschien zegt iemand bij zichzelf dan, Ja, maar als ik nou toen en toen leefde, in die tijd dus, hè, dan zou het allemaal zoveel makkelijker zijn. Dan zou ik horen bij de volgelingen van de Heer Jezus. Ik zou zijn woorden in geloof aannemen. De tekenen van de opstanding zouden het bevestigen en versterken. Nu ik in deze tijd leef, is dat zo moeilijk. Ik kan daar zelf toch niet komen. Hoe moet dat dan vandaag? Kreeg ik maar eens een bevestiging, dan zou ik wel kunnen geloven. Maar gemeente jongelui, als dat nou je worsteling is, moet je nog even goed letten op de geschiedenis. De Heer Jezus was als de paaskoning de eerste op deze dag van de opstanding. Toen kwam hij in de onmogelijkheid van zijn discipelen door middel van die verschijning. En zo komt hij nog in de onmogelijkheid van mensen zoals wij. Inderdaad, daar geef ik gelijk toe. Vaak schakelt hij daar anderen bij in. Net als hier. Als je terugkijkt, zie je soms zomaar een rijtje mensen voorbij komen. Ik hoop dat het kent, gemeente. Een rijtje mensen die de Heer gebruiken wil. Je vader, of je moeder, of een vriend, of een vriendin, of een wijkouderling, of een dominee. Allemaal door hem ingezet. Gebruikt om mensen zoals wij te bereiken, om ze terug te roepen, om ze vast te houden. Je snapt er soms niets van. Zoals hij dat deed en het ook volhield van de wonde gemeente. Als hij dan zo via mensen verschijnt in het gewaad van zijn woord. Het getuigenis van Maria Magdalena. En mijn usgangers vroeg om geloof, zo vraagt zijn getuigenis, zijn woord, vandaag nog om geloof. Gemeente, Goede Vrijdag vertelde dat de Heer Jezus alles heeft betaald. Pasen vertelt ons dat deze betaling door de Heer Jezus aangenomen is door de Vader. Gelooft u dat? De Heer Jezus vertelt ons op deze paasdagen dat hij de enige en de volkomen zaligmaker is. Dat sluit dus al het andere radicaal buiten. Nu is het waar. Alles wat de Vader hem gegeven heeft, zal tot hem komen, en die tot hem komt, zal geenszins uitgeworpen worden. Hij vertelt erbij dat er bij hem verzoening en vergeving van al onze zonden is. Dat wij hem intens veel verdriet doen, wanneer wij aan hem voorbij gaan, aan zijn zoon, die als zaligmaker gekomen is, en in het woord ook zo dichtbij komt. Gemeente, gelooft u dat? Want er staat hij ook vanmiddag in het gewaad van zijn woord voor ons. In de Bijbel, zeg maar. Hij kijkt ons vriendelijk aan en vraagt ons, wat betekent het nu voor u? Wat betekent het nou voor jou dat ik ben opgestaan uit de doden? Hij vraagt het u en jou. Is nu mijn offer al het allerbelangrijkste voor je geworden, gemeente? Wat zouden wij dan zeggen? Wat zouden wij dan zeggen? Misschien zouden we zeggen, ja maar ik weet niet of dat offer ook voor mij is. De Heer Jezus zegt, volgens mijn woord is mijn offer overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Dus die van u en die van jou kunnen daar nog bij. Kom daarom tot mij. Misschien zeggen we, ja maar ik ken uw stem niet. De Heer Jezus zegt, mijn stem hoor je wanneer je in de Bijbel leest. Kom daarom tot mij. Misschien zeggen we dan, ja maar ik weet niet of ik wel welkom ben. Als ik een briefje uit de hemel zou krijgen, dan zou ik het wel geloven. De Heer Jezus zegt, ik heb een brief uitgegeven. En daarin staat dat iedereen die tot mij komt, niet zal worden weggestuurd. Kom daarom tot mij. En misschien zouden we dan wel zeggen als laatste, ja maar ik zou het wel geloven, wanneer u eerst heel bijzondere dingen zou doen in mijn leven. Zoals bijvoorbeeld het leven van mijn vader of van mijn moeder. De Heer Jezus zegt, ik heb heel bijzondere dingen gedaan. Ik ben gestorven aan het kruis en opgestaan uit de doden. Geloof daarom mijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je lijden. Kom daarom tot mij. Mag ik vragen, gemeente, is het onze worsteling geworden? Is dat zo? Is het onze worsteling geworden om nu met ons hart te geloven dat die boodschap ook voor mij is? Want dat wordt het. Zeer het werk in je leven. Is het te mooi, als ik zo maar zeggen, te groot voor ons om waar te zijn? Ervaren we binnen zoveel onwil, zoveel onvermogen, zeg maar, om nu van genade alleen te leven, om te aanvaarden van binnen, dat alles van mij niet meetelt? Of denken wij misschien te slecht te zijn en te veel gezondigd te hebben om nog zalig te kunnen worden? Dan zegt de geschiedenis van vanmiddag ons dat we niet naar onszelf, maar naar Christus in het woord moeten kijken. Probeer te onthouden, gemeente. Het geloof van een kind van God richt zich in alle wankelmoedigheid, aanvechting en bestrijding op de vaste belofte van God. Dat is de Bijbelse gang. Het geloof van een kind van God richt zich op de vaste belofte van God. Wie in de gekruisigde Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven en die is gered. Laat het wonder van Christus verschijning aan zijn discipelen de aansporing voor u zijn om de Heere eer te vertellen hoe onmogelijk het voor u uit uzelf is om met uw hart ook echt te geloven. Vertel de Heere eerlijk, Heere, ik weet niet hoe ik dat moet geloven. En u op uw woord zou kunnen vertrouwen, want hij is de enige en de almachtige zaligmaker die aan zulke mensen denkt. Gehoord vandaag, gemeente, en ook gezien vandaag. Dat is een typisch de Heer. Die tobbers niet alleen laat. Maar hij komt om te verlossen. Hij komt om te bevrijden. Om te brengen. Bij zo'n overgave van je hart. Bij de gehoorzaamheid van het geloof. Om je helemaal over te geven aan het woord van zijn belofte. Want dan zult u daarin de opgestaande Christus ontmoeten. En het na gaan fluisteren. Na gaan stamelen. Na gaan zeggen. Na gaan zingen. Of ook na gaan juichen. De Heere is waarlijk opgestaan. Niet alleen voor anderen. Maar nu ook voor mij. En gemeente, daarmee onder deze tweede paaspreek, van vanmiddag over Jezus' verschijning aan de discipelen, af. Jezus komt, Jezus verwijt, en als derde Jezus getuigenis. Slotvraag, gemeente. Laatste vraag. Hoe hebben wij het woord vandaag ontvangen? Vanmorgen, vanmiddag. Hoe hebben wij het woord vandaag ontvangen? Want ook in deze dagen hebben wij het profetisch woord dat zeer vast is. Wij doen er goed aan daarop te letten. Alsof een licht schijnend in een donkere plaats. Totdat de dag aanbreken zal. En de morgenster Christus opgaat in onze harten. Want zo zijn ook dingen van vandaag opgeschreven. Opdat u gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt. In zijn naam. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 7 en 8 van Psalm 77, zal gedenken hoe voor deze. gemeente gaat erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.